Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Hans Koppies. Welkom.
Dank je.
Je bent heerlijk ontspannen volgens mij, lekker door Leiden gelopen.
Vanochtend nog even naar Noordwijk geweest.
Heerlijk.
Aan zee.
Je hebt even een paar dagen relax time.
Precies.
Jij bent orthopedagoog en publicist. Je hebt eigenlijk al vanaf het begin van corona een pleidooi gehouden voor let op de kinderen. Want jij zegt kinderen zijn de corona, zijn de kinderen van de coronarekening, zo zeg jij het. Vandaag van het CBS een onderzoek, kwart jong volwassenen nu psychisch ongezond. Wat is er aan de hand? Neem ons mee. Hoe, vanuit welke blik zie jij het?
Dat kan niet verbazen, zo'n kop. We weten al langer dat de maatregelen die genomen zijn, is een soort one size fits all aanpak geweest. En daar betalen kinderen, jongeren, jongvolwassenen een hoge rekening voor. En dat is al vanaf het begin zo. We weten al uit eerder onderzoek gedaan in Nederland onder adolescenten dat 90% kwaliteit van leven negatiever beoordeeld dan voor de coronacrisis. Dus ja, dit kan niet verbazen.
Maar ik zie het ook in mijn eigen omgeving, ook mijn eigen dochter, die is gewoon echt somber te noemen. Ja. Wat is er gebeurd? Waarom zijn we dat pad opgegaan van dat one size fits all in jouw ogen?
Ik ben pedagoog, dus ik probeer het zoveel mogelijk vanuit pedagogisch perspectief te benaderen. Ik heb het afgelopen jaar gemerkt. Er spelen allerlei op andere gebieden heel veel, epidemiologisch, infectiologie. Dus daar probeer ik me wat verre van te houden. Maar het heeft allemaal wel invloed gehad op hoe we naar kinderen zijn gaan kijken. En aan het begin, in maart, brak er natuurlijk wereldwijde paniek uit. Er was een nieuw virus wat om zich heen greep. En ja, er werd eigenlijk met een soort paniekerige reactie op geanticipeerd. En dat heeft betekend dat heel veel landen in lockdown gingen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb de eerste persconferentie ook gezien. En ik kon daar goed in meegaan. Ik begreep dat. En alle hens aan dek, tot we meer weten. Maar al vrij snel, als je de onderzoeksliteratuur ging volgen, werd het minder logisch dat de scholen gesloten zijn. En dat alle sportfaciliteiten gesloten zijn. En dat is wel wat we gedaan hebben, ook voor kinderen. We hebben hun leven on hold gezet. En niet één keer, maar twee keer. En als je kijkt naar de uitleg daarvan, die is absoluut niet sluitend. Als ik mee mag nemen naar de eerste schoolsluiting, dat was eigenlijk tegen de wens van het RIVM. Zelfs het kabinet stond daar niet achter. Maar dat was een heel bijzonder verhaal, ook weer van paniek.
Wat ik me herinner is dat de docenten waren bang om voor de klas te gaan staan. En ook met en niet iedereen even jong, misschien onderliggend lijden of een partner hebben die in de risicofactorhoek zitten. Dus dat was eigenlijk volgens mij een beetje het sentiment.
Dat is het sentiment geworden, want in aanvang was het zo dat eigenlijk de scholen sluiten stond niet op het programma. Sterker nog, dat heeft bij de Wereldgezondheidsorganisatie nooit erg hoge ogen gegooid als maatregel bij het bestrijden van een infectieziekte. Wat er in Nederland is gebeurd, is bijzonder te noemen. Want het was zo dat op een gegeven moment, na afloop van een artsencongres, waren er twee artsen die in het nagesprek iets opnoemden van ja, dat ze wat twijfels hadden bij het openhouden van scholen. Dat is door de voorzitter van deze artsenfederatie vertaald in scholen open is een slecht idee. Die heeft daar een persbericht van gemaakt. En ja, dat heeft de kiem gelegd voor heel veel onrust in het onderwijs. En zo, terwijl zelfs Jaap van Dissel heeft nog uitgelegd, ja, vroege data uit China hebben laten zien dat kinderen niet een belangrijke rol spelen in de verspreiding. De scholen worden niet aangemerkt als brandhaarden. Dat zo wilden ze eigenlijk verdedigen dat scholen open zouden blijven. Maar na deze rondgang door de media van dit nogal alarmerende bericht ontstond er onrust op scholen en dat heeft een soort sneeuwbaleffect gehad. Dus terwijl eigenlijk wetenschappelijk bewijs voor het sluiten van scholen was er niet echt, maar de onrust is zo groot geworden dat op een gegeven moment het kabinet in haar wijsheid besloot, we kunnen niet anders meer, we sluiten gewoon de scholen.
Dat was een beetje denken aan mondkapje, hè? Dat was ook zo'n beetje.
Oh, daar komen we vast zo direct ook nog op. Maar zo is dit begonnen. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is de rust nooit meer weergekeerd. Terwijl we nu, ik ben het gaan volgen omdat de scholen dicht gingen. En vanuit mijn achtergrond als pedagoog keek ik daarnaar. En ik ging volgen van, ja, wat zie je dan de rationale achter? En die vond ik niet heel helder. Dus ik ben vanaf het begin heel kritisch geweest hierop. En ik werd nog kritischer toen ik een interview zag met de voormalige staatsepidemioloog van Zweden, Johan Giesecke. Waarin hij zei, ja, Zweden heeft besloten dat alle maatregelen die we nemen moeten evidence-based zijn. Dus op wetenschappelijke bevindingen gebaseerd. Dat betekent dat in Zweden de scholen open blijven. De scholen voor kinderen tot 16 jaar zijn open gebleven. En toen dacht ik, ja, het kan niet allebei kloppen. Dus vanaf dat moment ben ik het heel kritisch gaan volgen. En ben ik ook de ontwikkelingen in Zweden gaan volgen om te kijken, ja, wat betekent dit nu? En ja, we zijn nu een jaar verder.
En dan zag je dus wel echt verschil.
Ja.
En wat is, kijk, ik weet nog, kijk, mijn ouders zijn van voor de oorlog geboren. Dus die hebben de oorlog meegemaakt. En ja, ik heb altijd fascinatie gehad, ook als kind en later altijd, dat ik ook van, maar hadden jullie dan school?
Ja.
He, dus dat was echt, dat was altijd gewoon ook wat mij als kind al fascineerde. Van ja, en hoe nou, en dat was ja, soms wel, soms niet. En weet je wel, dat moesten ze in klassen bij elkaar. Maar ja, toch wel die generatie en die vrienden van mijn ouders, ja, die zijn niet, die kunnen niet heel goed, weet je, het zijn niet al analfabeet, maar
nee,
ze hebben echt een achterstand.
Ja. Ja.
En dus wat mij ook verbaasde, dat ik dacht, wow, denken wij dat we dan zo goed onderwijs hebben dat we dat nu in één keer dan allemaal bij kunnen spijkeren? Of ja. hoe zien we dat?
Dat weten we inmiddels, dat kan niet. In Nederland hebben we het gunstige geval dat wij hebben hier heel veel kinderen met laptops. We hebben een heel goed georganiseerd schoolsysteem met CITO-toetsen. Dus we houden de vorderingen van kinderen heel goed bij. En onderzoek vanuit Engeland, onderzoekers uit Engeland hebben gebruik gemaakt van Nederlandse data. En die hebben tijdens de eerste lockdown geconstateerd dat het vanuit huis werken voor kinderen eigenlijk nul rendement opleverde. Nagenoeg geen progressie hebben deze kinderen geboekt. Dat betekent dat je thuisonderwijs is gewoon inferieur noodonderwijs gebleken. Geen vervanger voor. Dus aansluitend bij wat je zegt, kinderen hebben gewoon school gemist, hebben een achterstand opgelopen. En dat geldt natuurlijk nog meer voor kinderen die toch al kwetsbaar waren op school. Dat kwam uit dat onderzoek ook, die kinderen hebben een nog grotere achterstand opgelopen. En dat was dan alleen de eerste lockdown waar dat onderzoek betrekking op had.
Ja, maar jij refereert naar heel veel onderzoeken, hè? Die daar, dus wat is, wat...
Ja, het punt is, ik ben pedagoog, dus waar ik een orthopedagoog. Dus ik hou me bezig met de normale ontwikkeling van kinderen. Een orthopedagoog richt zich dan op de ontwikkeling van kinderen, waarbij de ontwikkeling zich minder vanzelfsprekend of niet vanzelfsprekend verloopt. En kijk dan van, ja, wat vraagt dit kind? Wat hebben deze ouders nodig om dit kind goed op te voeden? Het is mijn vakgebied. Dus ik heb heel veel moeite moeten doen om een beeld te krijgen van hoe werkt dit nu, dat als we school zomaar stoppen. Dat heeft niemand bij ons in onze opleiding gehad. Dus het is heel goed dat daar heel veel onderzoek is gedaan in verschillende landen. Maar dat maakte wel dat ik, om met mijn mening hierover te kunnen geven, me dus wel heb moeten verdiepen in al die onderzoeken. En ja, dat is inmiddels een enorme berg geworden.
Ja, nee, ja, en ook, dus je hebt Zweden, maar je hebt ook IJsland. Je haalt Noorwegen aan. Dus het zijn toch ook vooral die Scandinavische landen.
Ja.
Die lijken daar toch heel kritisch op te zijn geweest.
Ja, ze doen daar veel onderzoek.
Ja, ja. Maar is... ik bedoel, hier was het ook terughoudend. Dus is dan de stem van de pers zo groot? Of hoe zie je dat? Of is dan de angst die er dan leeft gecombineerd?
Dit is een hele interessante. Want wat we zien is dat kinderen spelen een marginale rol in het COVID-19 verhaal. Ze worden zelden ziek. Ze verspreiden het minder. En natuurlijk, het is een gradueel verhaal. Oudere kinderen lijken meer op volwassenen. Maar door de bank genomen is... spelen kinderen een kleine rol in dit verhaal. En toch is er heel veel aandacht voor kinderen, met name gericht op angst. Klas met kinderen, dat moet bijna wel gevaar opleveren. Ik hoorde laatst ook iemand die daar blijkbaar een analyse van had gemaakt. Die zei, het is wel bijzonder. Bij alle papers van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het ongeveer 20 keer vaker over kinderen dan over oudere, kwetsbare mensen. Terwijl zij zijn feitelijk de mensen die beschermd zouden moeten worden, waar we heel veel aandacht voor moeten hebben. Maar ondertussen is er een enorme focus op kinderen gekomen, die wat mij betreft heel moeilijk uit te leggen is. En als ik kijk naar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in de Verenigde Staten, dat ze dan zelfs ideeën oppoppen om kinderen van 2 al mondkapjes te geven, terwijl daar 0 wetenschappelijke evidentie voor is. Geeft wel even aan waar we in terecht gekomen zijn met kinderen.
Ja, maar gewoon hier in Nederland ook. Ik bedoel, het OMT heeft toch ook gewoon boven de 12, vinden we dat het gevaccineerd moet worden. Dus hoe zie jij dat? Zinvol, niet zinvol?
Als ik kijk naar het OMT, denk ik dat de belangen van kinderen daar volstrekt niet goed vertegenwoordigd worden. Er zit
1
kinderarts in, meer niet. Maar als je kijkt naar het beleid van het OMT, daarin zijn de belangen van kinderen eigenlijk nagenoeg niet meegewogen afgelopen jaar.
Maar dan heeft de gezondheidsraad, kijkt er dan natuurlijk ook nog naar.
Ja.
Dus die checkt het dan en die heeft het ook goedgekeurd. Ja, boven 12 vaccineren, dat is dat.
Nogmaals,
dat is
mijn achtergrond is pedagogiek. Als ik hiernaar kijk, ben ik afhankelijk van andere deskundigen. Maar ik ben gevoelig voor het verhaal wat ik las. Kinderen hebben weinig voordeel van het vaccin. Het vaccineren van kinderen levert de samenleving heel weinig voordeel op. Een derde punt is, kinderen hebben al zoveel moeten inleveren dit jaar. Ze zijn eigenlijk al meerdere keren ingezet als middel, in plaats van dat ze daar zelf voordeel van hadden. Je kunt afvragen of je nu moet kiezen voor die leeftijdscategorie voor vaccinatie met de argumenten die ik net aangeef. En ik zou op zijn minst denken dat je in de samenleving meer discussie daarover zou moeten hebben, ook met een OMT of in elk geval een groep deskundigen. Want wat wel gebleken is, wat mij betreft, is dat er te weinig pedagogische kennis is in het OMT om ook de belangen van kinderen mee te kunnen wegen.
En er is een wet. Het verdrag van in zaken de rechten van het kind.
Ja, artikel 3.
Artikel 3.
Bij alle maatregelen die genomen worden, zouden de belangen van kinderen hoge prioriteit moeten hebben. Nou, dat hebben we het afgelopen jaar gemist.
En als jij zegt dat one size fits all, dat werkt niet. Dus zeg heel even vanuit jouw vakgebied, vanuit jouw expertise, wat moeten we dan meenemen? Wat hadden we mee moeten nemen? Dus in ieder geval dat er niet dit soort koppen komen.
We hadden veel meer oog moeten hebben voor, het woord is al vaker gevallen, maar een risk-benefit analyse, kosten-baten analyse. Welke ingrepen zijn noodzakelijk? Wat zijn de kosten van deze ingrepen, van deze maatregelen? En als je naar kinderen kijkt, zou je daarin mee moeten nemen dat het verschil in risico's voor kinderen en oudere mensen, dat is verschilt
dag en nacht.
Factor 1000. Dus kinderen lopen in feitelijk de minste risico's van allemaal, maar ze betalen eigenlijk bijna de hoogste prijs van allemaal.
Want wat zijn de gevolgen? Je hebt het hier ook over coronastress en huilbaby's.
Ja, je kunt het uittekenen. Wat kinderen nodig hebben is sociale interactie. Wat kinderen nodig hebben is kunnen sporten. Wat kinderen nodig hebben is school voor een cognitieve ontwikkeling. Al die dingen zijn op pauze gezet. Dus kinderen hebben zich in deze ontwikkelingsdomeinen is hun leven even tijdelijk
onhold gezet.
Ja, stopgezet. En dat kan niet straffeloos. Dat zien we ook. Dus, het onderzoek begint nu op gang te komen, maar we hebben gezien dat 75% van de kinderen is minder gaan sporten het afgelopen jaar.
Ja, 5,7 kilo gemiddeld erbij, of wat is het?
De data weet ik niet precies, maar ik weet dat in Maastricht hebben ze daar een lopend onderzoek naar de leefstijl van kinderen. En ze hebben gezien dat kinderen zijn aangekomen en dat kinderen die al wat zwaarder waren, nog zwaarder zijn geworden. Dat heeft een belangrijke impact gehad dus op kinderen. En dat had je natuurlijk van tevoren al kunnen bedenken. En dat vind ik nog steeds heel jammer, dat we daar niet veel meer aandacht voor hebben gehad aan het begin. Van wat is nu de impact van alles wat we implementeren, ook voor het leven van kinderen en ouders.
Ja, en kinderen zijn ook een beetje ingezet om die ouders thuis te houden.
Dit, wat je nu zegt, dat was dan de reden voor de tweede schoolsluiting. Toen was het zelfs zo dat mensen in het OMT zoiets hadden, schoolsluiting, zeker voor de basisschool, is niet nodig, want daar gebeurt weinig, letterlijke tekst. Toch sloten ze, en onze inmiddels demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kon doodleuk vertellen dat het ook een manier was om ouders te dwingen thuis te werken. Kinderen als enkelband. Nou ja, dat heeft veel kwaad bloed gezet. En terecht. Want dat hebben wij niet eerder gedaan. Dat we kinderen als middel inzetten voor doeleinden. Nou, die dan bij deze door de politiek worden gedicteerd.
Ja. Ja, en het leerverlies. We hebben het al een beetje erover gehad. Hè? Ja. Maar wat zijn daar de... Wat weten we en wat zijn de verwachtingen ook naar de toekomst toe? Wat ik zei, mijn ouders kunnen dus nog steeds. Ja. En die zijn 90. Die hebben echt nog steeds daarin een achterstand.
Ik zag 2 dagen geleden een webinar bij collega's van jullie van de Groene Rekenkamer met Ira Helsloot. Hij deed hierin de uitspraak dat 50.000 kwetsbare kinderen hebben als gevolg van de lockdowns 5 gezonde levensjaren verloren. We hebben ze eigenlijk veroordeeld, zei hij, tot 5 jaar korter leven. En de reden is omdat ze op een lager schoolniveau eindigen. En we weten dat als jij slechter presteert op school, dan...
Dus de rest van je leven eigenlijk al
Dat heeft invloed op gezondheid. Je leeft minder gezond, je leeft korter.
Je hebt een ander soort baan, vaak zwaarder.
Dit, en het bijzondere is nu dat in Zweden is dit een argument geweest om de scholen open te houden. Letterlijke tekst van Anders Tegnell was: als je faalt op school, dan doe je het slechter in de rest van je leven. Dat gaat ten koste van je gezondheid, je leeft korter. Al deze dingen zitten in je achterhoofd als je voor de keuze staat om scholen te sluiten of niet. Nou, het gevolg is geweest, daar zijn de scholen open gebleven. Bij ons is deze vraag niet op tafel geweest.
Ja, de toekomst is zeg maar niet meegenomen.
Nee.
Dus dat is
nee.
een...
Nee. En dat is natuurlijk ook iets, want dit speelt zich af in de toekomst. Dus het is nu voor mensen niet zichtbaar. Dus in de krant zul je ook niet lezen van over 10 jaar of over 30 jaar betalen deze kinderen de rekening voor wat er nu gebeurt. Dat lees je niet. Je leest in de krant alleen tot voor kort de dagelijkse dosis besmette gevallen.
Ook heel erg in het nu.
Ja.
Heel erg in het nu.
En erg op angst gericht.
Ja.
Want... Er is heel veel onderzoek nu wat binnenkomt wat eigenlijk geruststellend is voor kinderen. En met name in het Verenigd Koninkrijk zijn ze heel actief. Afgelopen week kwam er een onderzoek uit waaruit bleek dat langdurige klachten na COVID bij kinderen dus enorm meevalt. Dus maar een heel klein percentage. Dus feitelijk is daarmee...
Is
long COVID daarmee van tafel. Dat is niet een... En gisteren is er een... studie uitgebracht uit Schotland, waaruit bleek dat docenten eenzelfde risico liepen als andere beroepsgroepen, ook zorgberoepsgroepen, op overlijden aan COVID. En op het risico op ernstige ziekte was bij leraren lager dan andere beroepsgroepen. En de conclusie was, en dat stond in het British Medical Journal, dat dit is geruststellende informatie voor ouders en kinderen en leraren nu de scholen weer van start gaan. Dit soort dingen zou ik dus zelf persoonlijk ook in de krant willen lezen, want dat kan wel invloed hebben op hoe mensen naar het onderwijs kijken.
Ja. Nou ja, of minder angstig worden.
En
toch?
Het allerbelangrijkste, dat mensen minder angstig worden.
De docenten die dus daar voor de klas staan en dan dus ik loop dus niet extra risico, omdat je zou kunnen denken, de kinderen zijn een soort besmettingshaar, want bij de griep ook, of dat is bij best veel ziektes, dan krijg je al die kinderziektes.
Dat kennen we van jonge kinderen. Als je jonge kinderen hebt, dan binnen no time heb jij ook weer wat te pakken.
Maar dat geldt dus niet voor SARS.
Ze hebben dat. Ik heb ooit iemand hier een hypothese over horen opzetten. Die zei van, hoe kan het nou dat mensen zo in paniek geraakt zijn bij COVID? We hebben het er net over gehad. In het begin was het nieuw en leek het erg aannemelijk om paniek maar even... zijn gang te laten gaan. Maar hij zei, mensen kijken naar COVID als griep. Maar COVID is een ander verhaal. Maar ondertussen hebben ze wel het beeld van griep en klassen met griep voor zich. En dat nemen ze letterlijk mee naar hoe ze dan nu daarna kijken. Maar we weten inmiddels...
De feiten...
Scholen zijn geen brandhaard voor COVID-19. Ja. Leraren lopen niet meer risico dan andere beroepsgroepen.
En dat kunnen we ook zien aan landen die dus de scholen wel hebben opengehouden. Daar zie je dus gewoon...
Die scholen dicht hebben gedaan. Maar die hebben allerlei onderzoek gedaan van wat zijn nu de effecten. En ik
begreep dat daar juist eigenlijk, dat het daardoor stijgt. Nou, dus als de scholen dicht zijn en de kinderen thuis blijven, dat eigenlijk slechter is dan dat de scholen... Dat de kinderen naar school gaan.
Dat is heel interessant dat je dit zegt. Er was één Het is niet echt een onderzoek geweest, maar in Amerika hebben ze data vergeleken. Toen bleek dat de periode dat inderdaad dat kinderen op school zaten, leraren minder risico liepen dan dat de scholen gesloten waren. En dat is op zich ook weer niet gek, want we weten dat de belangrijkste besmettingsroutes, transmissieroutes in school, zijn van leraar naar leraar en van leraar naar kind. En
van
niet andersom. Ja, het is niet kinderen onderling en ook niet van kinderen naar volwassenen. En ik ga hier dus nu wel even buiten mijn vakgebied, maar dit is wat deskundigen zeggen die zich hierover gebogen hebben. En dit is kennis die er al veel langer is. En dat is de reden waarom scholen geen brandhaard zijn. En waarom we in Zweden dus ook geen... Er is niet de hel losgebroken, integendeel.
Ja, het is toch fascinerend, want het leeft toch zo in ons onderbewust. Wat ik wel veel zie, zeker bij jongens, hoor je ook heel veel over in Amerika, dat heel verontruste ouders, vooral veel jongens, ook heel erg zijn gaan gamen. Ja. Dus dat is... en dan 's nachts doorgamen en dat in ieder geval een soort gedrag waarvan je denkt als ouder, dat wil ik juist... Nee. Echt lekker buiten voetbal.
Nee, dat klopt ook. Dat is ook iets wat uit het Nederlands onderzoek onder adolescenten kwam. Sociaal isolement is echt een ding geworden. Nou, dat is ook niet gek als je iedereen dwingt thuis te blijven en een avondklok instelt. Omdat je vindt dat jongeren nog te veel buiten zich verzamelen in groepen.
Ja, ik was eigenlijk wel verbaasd. Ik had nooit opgeteld. Maar totaal zijn het 3,7 miljoen... kinderen of jongvolwassenen die eigenlijk meedoen aan het onderwijs. Dus we hebben het echt over een grote groep. Hè? Ja,
1,5 miljoen kinderen in het basisonderwijs. Bijna 1 miljoen kinderen in het voortzetonderwijs. En mbo, hbo, universiteit, dat zijn 1,2 miljoen studenten. Dus het is echt een grote groep. Dus het is ook bijzonder te noemen dat dit een grote, in die zin vergeten groep is.
Is er geen iets van... gecoördineerd iets die voor ze opkomt? Of dat heeft niet gefunctioneerd?
Nou, dat heeft mij ernstig teleurgesteld het afgelopen jaar. Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd. Daarin krijg je veel kennis over wat kinderen, jongeren, jongvolwassenen nodig hebben om te floreren, goed leven te leiden. En heel veel dingen die we het afgelopen jaar hebben zien gebeuren, staan daar haaks op. Dus ik had echt verwacht dat ook vanuit mijn vakgebied er veel meer tegengeluid geweest zou zijn. En maar ik bedoel ook bijvoorbeeld een kinderombudsman, die toch ook met het kinderrechtenverdrag in de hand zich regelmatig van zich laat horen, is nu opmerkelijk stilgebleven.
Ja, Kids Right, die heeft wel gemeld.
Ja, dat
echt opvallend.
Dat was voor de eerste keer. Het leek wel te breken met een bepaalde gecoördineerd stilzwijgen. Maar die plaatsen Nederland heel laag, een stuk lager op de lijst van landen waar het belang van het kind goed bewaakt wordt. Nou, ze waren ook niet mals in hun teksten.
Nee, maar daarna, ook een beetje lauwig.
Exact, dat heeft niet heel veel vervolg gekregen. Want dan zou je toch denken als Nederland, dat moeten we niet willen laten gebeuren met onze kinderen. Maar het is vrij snel voor kennisgeving aangenomen. En inmiddels start het nieuwe schooljaar. En begint een nieuwe ronde van onrust.
Ik vind het wel mooi dat je zegt dat het eigenlijk juist niet nodig is. Dus doe juist die boodschap herhalen. Wat het RIVM zelf ook al vanaf het begin zei. Je hoeft daar niet heel zenuwachtig over te zijn. Het is, de risico's zijn niet heel groot. In ieder geval niet meer dan bij andere beroepsgroepen.
Ik heb al een ingezonden brief ingestuurd naar een van de landelijke... kranten met als advies of een suggestie, een studiereis Zweden. En niet om nou te zeggen dat daar alles beter is gegaan of dat het land wat beter... Maar voor kinderen hebben zij de meest verstandige keuzes gemaakt. En dat blijkt tot op de dag van vandaag. De scholen zijn daar vanaf 18 augustus weer open gegaan. Ze zien daar geen effect. Er liggen heel weinig mensen op die IC. Er is geen stijgende lijn. Het aantal besmettingen is aan het afnemen. Kortom, daar... Bij ruim 2 miljoen kinderen gaan daar naar school en het gaat daar goed. Op zijn minst zou dat tot nieuwsgierigheid moeten aanzetten. Ik bedoel, als je wilt weten wat het effect van roken is, dan ga je een groep rokers vergelijken met een groep niet-rokers. Wil je het effect van een vaccin weten, ga je een groep mensen die gevaccineerd is vergelijken met niet-gevaccineerd. Nou, we hebben een land waar scholen zijn opengebleven, dus het moet voor iedereen interessant zijn om te kijken, oké, hoe is dat dan daar gegaan? Maar zelfs die nieuwsgierigheid lijkt te ontbreken. Want ik lees er bijzonder weinig van in de media. En als er een keer een item is over hoe doen scholen het, dan steken ze de grens over, gaan ze naar Duitsland, waar het verschrikkelijk is voor kinderen. Gaan ze naar België? Gaan ze naar Frankrijk? Allemaal landen die het zwaar hebben, waar kinderen het zwaar hebben.
Maar en allemaal volgens hetzelfde regime.
Ja.
Ik ben natuurlijk totaal niet relevant, maar ik had zelf wel die nieuwsgierigheid ook. Dus ik ben vorige zomer naar Zweden gegaan, naar mijn Zweedse vrienden, omdat ik het ook echt wilde snappen. Ja. Weet je, van hoe doen jullie dat dan? Welke sfeer is het dan? Waarom werkt dat hier wel? Waarom gaat hier niet die angst op die manier rond? En blijft iedereen toch redelijk bij de feiten?
Ja. En waren je bevindingen?
Ja, nou ja, het komt toch het dichtst bij de eerste gedachte van ons, iets zoals wij dat ook hadden, dat de intelligente lockdown, daar leek het zeg maar toch wel op.
Ja.
He, dus de intelligente lockdown, we hebben zoveel regels gehad, maar dat was toch ook heel erg op je de mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn de feiten. Weet je wel, als je in een risicogroep zit, nou, let op. Weet je, en iedereen hou een beetje aan deze regels. Nou, ik vond het toen niet zo heel ver uit elkaar lopen. Nee. Alleen daarna zijn wij echt harde lockdowns gaan doen en veel strenger gaan worden. En zijn we ook die intelligente lockdown los gaan laten. Ja. Dus ik denk dat het in het begin best wel parallel liep.
Klopt. Behalve dan dat hier de scholen wel gesloten werden.
Ja.
Maar de gedachtegang hier bij ons RIVM en bij het kabinet was hetzelfde als in Zweden. Dat klopt.
Dus en wel een veel een groot draagkracht van de bevolking die het echt ondersteunt. Dus ze hebben echt goed mee kunnen nemen.
Ja.
En zover als mijn vrienden dat vertellen, bij Zweden is het echt, het moet van bottom-up komen, weet je wel. Dus het is, je kan ook bij een bedrijf, je kan niet zeggen van, dit moet af. En dus Duitsers die daar ook werken, die zeggen van, nou, wij zijn gewend van, dit moet af morgen. En dan zeggen Zweden, dus oh, dat gaan we niet doen, weet je wel. Dus die moeten het eerst allemaal met elkaar eens zijn. Maar als ze het dan eens zijn, dan dragen ze met z'n allen dat besluit. Dus daar loopt ook iets cultureels zeg maar tussen. Maar Nederland vind ik hangt daar best dicht tegenaan.
Met dit grote verschil nu, wat je zegt, volgens mij, ik ben Zweden daarom gaan volgen. Ik heb net uitgelegd waarom. Ja. Waar ze in Zweden voor gekozen hebben, is om met adviezen te werken. En de verantwoordelijkheid echt bij mensen te leggen.
Ja.
Maar daar hoort ook hele heldere, transparante communicatie bij. En als je dat doet, dan kunnen mensen ook de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. En zoals ik het kan bekijken, hebben zij dat daar gedaan. En dat werkt dus heel goed. Waar ik bij ons zie dat het nog wel eens schort aan transparante communicatie. Ook vanuit de overheid. Dus dat burgers ook niet goed weten waar ze aan toe zijn. Er is veel verwarrende informatie. En dus is er in toenemende mate ook gekozen voor repressieve maatregelen in plaats van. En als het dan niet goed ging, was het even goed nog weer de schuld van de burger of van die jongeren.
Ja, dan hielden we ons niet er genoeg aan.
Exact
en,
dat.
En daar hebben we echt wel.
Dat is een heel verkeerd spoor geworden wat mij betreft. Dus ik vind het helemaal gelijk. In het begin leek het ook op die. Vandaar dat intelligente, maar dat is er wel helemaal afgeraakt.
Ja, daar zijn we ergens van afgedwaald. Aanbevelingen. Je hebt ook aanbevelingen van hoe zouden we er mee om kunnen gaan, moeten gaan?
Nou, ik denk dat voor de toekomst belangrijk is dat we de belangen van kinderen beter verankeren.
Hebben Europees gezien, is het beschermd, landelijk gezien is het beschermd.
En dat is blijkbaar niet genoeg geweest om kinderen het recht op school te kunnen laten prevaleren. Dat is niet genoeg geweest om kinderen een gezond leven te kunnen laten leiden. Dat is allemaal stopgezet. Dus blijkbaar is er meer nodig. Artikel 3 van het kinderrechtenverdrag is hier heel helder over. We zouden bij alle maatregelen moeten kijken, wat is de impact op kinderen? Nou, en dat moet afgewogen worden. Is dit dan de manier of is er een andere weg die misschien beter is, waardoor we deze kinderen minder schade toebrengen?
Welke minister zou daar voor op moeten komen? Of
wie hebben het al eens eentje gehad, maar
wie hebben
dus
we
gehad? Zouden in de Tweede Kamer meer vakkundige kennis moeten hebben op het gebied van wat hebben kinderen nodig, gezinnen nodig om te kunnen floreren in onze samenleving. Dat heeft het dit jaar ook aan ontbroken. En dat het een idee zou kunnen zijn om een minister van kind en gezin te hebben om dit te waarborgen. En ik weet niet of dat de meest logische stap is, maar dat is wat ik kan bedenken als pedagoog. En verder
nou ja, eerst was het denk ik, we hadden het allemaal best heel zorgvuldig geregeld, maar als het
op zo moment snel om kan
dat
vallen.
Er druk op komt, hè, dat heb je ook binnen bedrijven. Ja, ja. Hoe sterk is je organisatie op het moment dat er druk opgezet wordt? En dan de regels die je bedacht hebt, weet je, hoe stevig zijn die dan? En kunnen die ook als leidraad gelden?
Ja.
En daar heb jij zoiets van, nou, daar kunnen we toch wel gewoon nog even snoeg goed naar kijken.
Ik denk dat we daar met z'n allen heel goed naar moeten kijken hoe wij kunnen wat kinderen nodig hebben, beter kunnen borgen in de toekomst. Voor als er nog iets gebeurt wat dit onder druk zou kunnen zetten. Maar ik ben er persoonlijk van gesproken hoe snel dit alles onder druk is komen te staan. De leefwereld van kinderen en alles wat ze nodig hebben eigenlijk tijdelijk weliswaar, maar van ze afgepakt is. En ja, we moeten nog kijken wat de invloed daarvan is.
En wat nog meer? Dus wat zijn nog meer van je aanbevelingen?
Ik denk dat niet alleen vanuit vanuit de overheid zoiets zou moeten, maar ook op lokaal niveau in gemeentes, dat de rechten van kinderen, de belangen van kinderen, hoe we omgaan met kinderen, beter geborgd moet worden. Want het is niet alleen dat de overheid iets besloten heeft, maar het is in alle gemeenten is het op dezelfde manier is alles voor kinderen tot stilstand gekomen.
Maar is toch ook niet de zwakke schakel? Kijk, daar weet ik ook, daar is in Zweden ook wel veel discussie over geweest. Dat was zowel de zorg als onderwijs. Van ja, maar betalen we de mensen ook gewoon wel niet te weinig? Hè? Dus ook in de zorg. We zaten al heel krap, misschien met betrekking tot de leraren. Weet je, dus was er al niet van tevoren ook al iets aan de hand, waardoor het lijntje strak gespannen was? Want het is uiteindelijk is het gekomen vanuit de scholen zelf. De scholen hebben eigenlijk zelf gevraagd. Sluit ons.
Ja, hier is wel iets bijzonders aan de hand. Er is namelijk een heel groot deel van de leerkrachten en de docenten die wel graag les wil geven, die geen probleem heeft met lesgeven en die persoonlijke afwegingen maakt en tot de slotsom komt, ik kan gewoon voor de klas staan. Dat is voldoende veilig. Maar die hoor je niet. Die zie je niet. En ik ben actief op social media. Daar af en toe hoor je ze wel. En ik word ook wel eens persoonlijk benaderd. Dat is best een grote groep. Alleen dat is een stilzwijgende groep. Die hoor je niet. En wordt meestal ook door scholenkoepels met eenduidig beleid en one size fits all opnieuw, komen zij ook niet aan bod met hun stem. Dus waardoor wordt afgestemd op de...
Ja, maar ik denk dat de scholen, die zijn denk ik gaan staan voor de kwetsbaren van binnen hun staf. Of ja. We hebben ook hier een aantal kwetsbare docenten. En denkende, denk ik, vanuit dat ze het goede doen, dan gewoon maar de school dichtgooien. Ja. Dus wat is dan de learning? Dus want het komt... Kijk, zeg Ellen, je hebt een overheid met iemand die dit beschermt. Jij zegt ook op gemeenteniveau. Maar je moet dus toch wel ook verdomd goed en eerlijk en transparant informeren en met cijfers komen. En dat ze je nog geloven. Ja. Hè? Want dat is ook als je iedere keer... Ja, dan weer dat zegt en dan weer dat zegt. Dus hoe zie jij dat?
Ik denk dat van meet af aan de boodschap had moeten zijn. Vroege data hebben laten zien dat scholen geen gevaarlijke werkomgeving zijn. Dat is ons uitgangspunt. Dan is punt 2 natuurlijk. Er zijn wel leraren, oudere leraren, van we weten dat de belangrijke risicofactoren voor COVID-19 zijn een hoog BMI en hogere leeftijd. Onder een bepaalde leeftijd is het risico gewoon loopt naar nul. Dus met name voor oudere docenten hadden ze dan een individuele afspraak moeten maken. Daar hadden ze aandacht aan moeten geven. En niet dat hele beleid voor de hele school moeten laten gelden. Ik kan je een voorbeeld geven. Ik las de eerste 8 maanden in Zweden las ik hoe ze dat hebben aangepakt in de zorg. Daar hebben ze ervoor gezorgd dat oudere doktoren, daarvan werden de diensten overgenomen door jongere artsen. En zo losten zij dit heel organisch op in de zorg. Nou, we hadden in ons onderwijs ook gerust eens kunnen kijken, risicoanalyse voor docenten, en daar individueel een plan van aanpak voor maken, in plaats van de hele school dicht en het is hier gevaarlijk.
Ja, het werd dan toch gezien ook als van, ja, dan discrimineer je die mensen. Maar het is, daar is heel erg de aandacht naartoe gegaan. En wat we de kinderen aandoen, zeg jij, daar is dan wel heel makkelijk over gedacht.
Ja, zij zijn letterlijk het kind van de rekening geworden.
Ja, en zij kunnen niet voor zichzelf daarin
opkomen. Dat is een andere. De kinderen hebben in die zin geen stem, ze hebben geen vakbond, ze hebben geen organisaties die zich luidkeels laten horen om hun belangen te behartigen.
Ja. Oké, nou dan afsluitend. Hè, want het is een roep die jij heel indringend doet. Hoe ziet de toekomst eruit? Dus hoe gaan we veren kinderen weer snel terug? Of is het gaan we echt een stevig gat trekken? En gaan we dat echt de komende 50 jaar merken?
Dat zal per kind verschillen. In algemene termen weten we dat kinderen veerkrachtig zijn. Maar het zou voor mij als pedagoog niet de voorkeur hebben om die veerkracht op de proef te stellen met lockdowns en mondkapjes en dit soort maatregelen. We weten dat kinderen veerkrachtig zijn, dus zodra het leven weer voor hun een normale gang kan krijgen, zullen zij zich ook weer voegen naar hun normale ontwikkeling. Maar er zal een deel van de kinderen zijn, zoals ik eerder zei, wat school gemist heeft en dus op een lager niveau uitkomt. Er zal een groep kinderen zijn die heel veel moeite heeft om weer terug te keren in het normale ritme, in het normale leven.
Ook nou, wat ik zelf misschien wel de meest indringende vind, van dat toch gewoon gezegd is, hè, ook volgens mij bij Jeugdjournaal, maar gewoon de algemene stemming. Als jij niet thuis blijft of als je hier niet aan houdt, dan gaan papa en mama dood of opa en oma gaan dood. Dat lijkt me toch iets wat...
Hier snij je een heel heikel punt aan.
Ja, mij lijkt dat een trauma, maar ik ben geen expert. Maar dat lijkt mij toch iets te denken, Jezus, als ik dat als kind zou hebben gehoord.
Dit is een hele laakbare opmerking geweest, opnieuw, van onze inmiddels demissionair minister van Volksgezondheid. Dat heeft hij in het Jeugdjournaal kunnen zeggen. En kinderen op die leeftijd doen daar iets mee, los van het feit dat het niet klopte, van geen kant klopte wat hij zei. Maar het geeft iets aan over dat kinderen ook angst is aangejaagd.
Ja, dat is jouw vak. Dus, ja. Hoe gaat dat in het kinderbrein? Dus wat zien we dan als zoiets... Ik kan me er gewoon niks bij voorstellen.
Het gezin is daarin een mooie buffer. Als daar in het gezin goed mee omgegaan kan worden... En dat
en gerelativeerd misschien?
Ja, gerelativeerd en geduid kan worden. Dat is een mooie... Moeilijker is het weer voor kinderen bij wie die duiding niet plaatsvindt. Die verhalen hoor je soms ook. Dat blijft in het hoofd van kinderen zitten. Die blijven heel angstig om ziek te worden.
En wat als opa en oma toch toevallig inderdaad het hebben gekregen en is overleden? Dan...
Ja, nou, daar zullen we ook nog eens bij de evaluatie heel goed naar moeten kijken. Zo kijken we ook niet. En dit heb ik een epidemioloog horen zeggen. Zo kijken we ook niet bij griep. Daar geven we ook niemand de schuld dat iemand ziek geworden is. Of zelfs een opa of oma is overleden uiteindelijk aan longontsteking als gevolg van die griep. Dat is bij COVID nu helemaal nieuw. Het is in die zin ook heel bijzonder dat kinderen onder een negatieve grootlast terechtgekomen zijn als mogelijke aanstichters van ziekte en dood zelfs. En ja, dat is iets waar moeten we nog eens heel goed naar kijken. Dat moeten we niet nog een keer laten gebeuren. De kinderen zijn echt in een verdom hoekje terechtgekomen. En ja, we kunnen erop vertrouwen dat ze veerkrachtig zijn en dat ze, als alles weer normaal is, dat ze weer terugkeren in hun... Maar er is in die zin wel iets aangedaan. En sommige kinderen zullen echt moeite hebben om daar weer in terug te komen.
Ja. Ik schaam me ook wel voor het gedrag van ons volwassenen.
Marlies, dit deel ik met je.
Dus het is echt ook wel... Weet je, ik zit ook op social media. Dus het is... Je kan wel zeggen, ja, onze minister heeft het gezegd. En tuurlijk, misschien begint daar het sneeuwbaleffect... Maar ik zie toch gewoon ook best heel veel mensen op social media die wat ouder zijn en ik echt respecteer, die dat gewoon schaamteloos zeggen. Van ja, die kinderen, ze moeten gewoon thuis blijven en echt gewoon helemaal de blame geven. Dat ik denk, wow, dit is wel een soort omgedraaide wereld waarin we terecht zijn
heel
gekomen.
Heel gepolariseerd dus ook.
Heel gepolariseerd.
En met een negatieve rol dan voor kinderen. En nogmaals, heel veel data en onderzoek laten zien dat het helemaal niet terecht is. En dat is mijn overtuiging vanaf het begin. Hoe vaker je die data laat zien, die onderzoek, op een gegeven moment kunnen mensen alleen nog maar hun gevoel laten spreken. Maar de data en onderzoek vertellen echt een ander verhaal. Dus dan kan jij die gevoelens hebben en je mag ook je mening geven erover. Maar je zou, als je een rationeel wezen bent, je mening daarin moeten herzien als je leest wat de uitkomsten zijn van al die onderzoeken.
Ja, nee, ik ga er ook gewoon maar vanuit diegene die dat dan schrijft en dat die gewoon heel angstig is en bang is voor
dit is het punt.
Voor zijn eigen gezondheid. Ja. Maar dat we dat zo in de nek van de kinderen gooien, dat is...
Een docent schreef vorige week een ingezonden brief en zei het heel prima wat mij betreft. Scholen waren al veilig en ze zijn nog veiliger geworden nu alle docenten de kans hebben gekregen en leerkrachten om zich te laten vaccineren. En iedereen die dat wilde heeft dat kunnen doen. Dus in die zin heeft iedereen die dat wilde zich kunnen beschermen nu. Dus feitelijk zouden we gewoon terug naar normaal kunnen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook weer een heel verhaal op zich. Je hebt allerlei doorbraken door het vaccin. Maar goed, in ieder geval afrondend, jouw pleidooi is denk aan de kinderen. Hou rekening met alle achterstand die ze oplopen. Die misschien verloren jaren geven. Ja. Gezondheid die toch ook voor een deel achteruit gaat. En bescherm ze.
Ja, in een notendop.
Ja.
En vorm je een reëel beeld van de risico's. En
dan blijf rationeel.
Blijf rationeel. Dan zul je zien dat kinderen hier een ondergeschikte rol in spelen in dit verhaal. Maar wel een hele hoge rekening betalen voor alle maatregelen die ze hebben aangedaan.
Ja, dank Hans.
Graag gedaan. Dank voor dit gesprek.